Oh zo?
Eigenlijk hoef je niet eens zo heel erg veel te doen. Als je maar gewoon oprecht geïnteresseerd bent, ja, het kind serieus neemt en ook gewoon aanwezig bent. Zonder het allemaal maar gelijk op te willen lossen.
Welkom bij Gewoon Opvoeden, de podcast. Mijn naam is Ilse van Schaik. Ik ben werkzaam bij jeugdzorgpraktijk Echt Kinderachtig. In deze podcast gaan we de uitdagingen en het plezier van opvoeden verkennen. In elke aflevering spreek ik met experts of opvoeders en delen we praktische tips. We ontdekken hoe we het beste uit de opvoeders en onze kinderen kunnen halen. Spits je oren, leun achterover en laten we beginnen.
Welkom bij een nieuwe podcast. Gewoon opvoeden is leuk. Met host Ilse aan je oor heb je opvoeden gewoon zo door. En nu over naar de podcastshow.
In deze aflevering ga ik het gesprek aan met Maurits Groot-Kormelink. Maurits is verlies- en rouwtherapeut en speltherapeut. Samen met Maurits heb ik een boeiend gesprek over verlieservaringen en over de rouw die daarop volgt. Maurits geeft concrete tips die kunnen helpen bij het omgaan met verlies. Als we tijdens het gesprek theorie of een boek of een afbeelding bespreken, dan vind je dat terug in de show notes. Nou, welkom Maurits.
En, ja, dankjewel.
Ja, en hartelijk dank dat jij tijd wil vrijmaken om met mij in deze podcast aan het onderwerp wat gaat over rouw en verlies aandacht te besteden. En jij bent daar expert in. En je hebt je werk ervan gemaakt.
Ja.
En dus ik hoop dat wij de komende half uur veel informatie kunnen geven aan ouders over het onderwerp rouw en verlies. Maar voordat we daarmee beginnen, vind ik het leuk om eerst even aan jou te vragen, wat is jouw eigen favoriete herinnering aan jouw kindertijd, aan jouw opgroeien?
Ja, wat een mooie vraag. En dan is tegelijkertijd ook al een beetje kill your darlings, hè? En dat ook, realiseer ik me ook dat ook een luxe probleem is als je daar echt moet kiezen.
Ja.
Maar nu je hem zo stelt, het eerste wat eigenlijk in mij opkomt is, als kind was ik altijd een enorme organisator. Ik organiseerde altijd van alles en nog wat.
Ja.
En daar moest dan eigenlijk ook iedereen in mee. En het eerste waar ik dan aan denk is tafeltennis toernooien die ik altijd organiseerde.
Ja.
En daar deed dan de hele buurt en mijn familie deed daarin mee. Met hele structuren van hoe we dan uiteindelijk tot de finale kwamen.
Wat cool.
En wat ik daarin zo mooi vond, het verbinden van elkaar. Het echt met elkaar dit gaan doen. En dat iedereen daar dus ook zo in meedeed. Ja. Als ik daar nu aan terugdenk, vind ik dat eigenlijk wel een heel mooi moment.
Heel erg leuk. En hoe oud was je, denk je, toen je ermee startte?
Vind ik moeilijk om exact. Ik denk een jaar of 8, 9 of zo.
Ja. Ongelooflijk leuk dat je toen al dacht. Ik ga mensen aan elkaar verbinden en we gaan gewoon met elkaar ook iets doen.
Ja. Ja, en eigenlijk doe ik dat dus nu nog steeds. Ja, dat vind ik ook, dat is mooi dat je dat zegt.
Ja, wat mooi. Dank je wel voor het delen. Hey, en het onderwerp waar wij het vandaag over hebben is wat mij betreft een onderwerp wat ik denk dat heel veel ouders in hun opvoeding tegen gaan komen.
Ja.
Rouw en verlies. Ik vind het ook vaak wel een pittig onderwerp, als ik het zo mag zeggen. Het is niet zo dat ik daar nou heel vaak met vriendinnen zomaar over zou praten. Dus ergens zit er ook nog wel een lading op dit onderwerp. Herken je dat?
Nou, absoluut. Het gekke is dat het iets is waar we allemaal mee te maken krijgen in het leven.
Ja.
En tegelijkertijd is het ook een onderwerp waarin we denken van, oei, dan moeten we het niet verkeerd doen. Want ik wil niet de ander pijn doen of iets verkeerd zeggen. Dus er zit ook altijd wel een ingewikkeldheid bij.
Ja. Past dat ook heel erg bij de Nederlandse cultuur?
Nou, dat kan ik niet per se zo zeggen.
Mm-hmm.
Ik denk wel, en daar zit ook iets moois in, is dat we het allemaal gewoon heel erg graag goed willen doen.
Ja.
Dus we willen het voor de ander niet op een verkeerde manier of een vervelende manier doen.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd leggen we daarmee ook weer zoveel druk erop.
Ja.
Dat het dus juist vaak ingewikkeld gaat worden.
Ja. Ja. En heb jij zicht op waarom het zo beladen is?
Ik denk dat het wat daarin meespeelt is toch ook onze eigen ervaringen en onze eigen pijn bij het onderwerp.
Ja.
Misschien ook wel de eigen confrontatie ook met het met de dood en met het kwetsbare.
Ja.
En dat speelt natuurlijk allemaal mee. Dus het gaat niet alleen maar over, stel jij hebt een verlieservaring meegemaakt. En ik weet dat, dan gaat het niet alleen maar daarover, maar ook weer over mijn hele eigen stuk. Dus het stapelt ook nog eens een keer. Ja.
Hey, en wat is rouw?
Ja, dat is een mooie vraag. En daar zijn honderden definities van.
Ja.
Wat ik zelf aanhoud is dat het een optelsom is van gedachten, gedragingen en gevoelens. Omdat iemand die je dierbaar is, dat je die moet missen. Mm-hmm. En als ik hem zo zeg, dan zeg ik daarbij altijd gelijk de kanttekening. Mogelijk gaan we het daar later ook nog over hebben. Dat je rouwt niet alleen maar over iemand die je kan verliezen of die je mist.
Ja.
Een dierbare, maar ook over verlies van gezondheid bijvoorbeeld. Of verlies van je ouders op het moment dat zij gaan scheiden. Oh, ja. Op dit moment begeleid ik bijvoorbeeld ook veel kinderen die vanuit de Oekraïne gevlucht zijn.
Ja.
Met alles wat erbij komt, maar er zit natuurlijk ook heel veel rouw bij alles wat ze hebben achtergelaten.
Ja. Ja, is er verschil tussen rouw en verlies?
Eigenlijk rouwen, dat volgt op het verlies. En dus het verlies gaat vooraf aan de rouw.
Oh ja.
En,
dus verlies is dan meer de gebeurtenis?
Ja, ja.
En rouw is?
De reactie daarop.
Oh ja.
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 En als je kijkt naar bepaalde situaties, dan kan je eigenlijk elke keer opnieuw die verlieservaring ook weer opnieuw beleven. Dus om een voorbeeld te noemen, als je je ouder verliest op jonge leeftijd, dan heb je op dat moment je verlieservaring. Maar ben je weer wat later in je leven, dan mis je die persoon opnieuw. Stel, je wordt dan bijvoorbeeld zelf ouder. Dan denk je toch, ja, nou, nu mis ik heel erg die... hoe zou mama dit gedaan hebben bijvoorbeeld? Of hoe trots zou ze geweest zijn als ze oma was?
Jij zei net, als je dus als jong kind je moeder verliest, dan is er kans op dat je dat verderop in je leven, diezelfde ervaring, toch steeds weer ervaart.
Ja, ja.
Wat kan je daarover vertellen?
Nou, wat ik een belangrijke daarbij vind om ons te realiseren, dat je bent nooit uitgerouwd.
Mm-hmm.
Er komt nooit een punt in je leven dat je zegt, nou, nu is het helemaal klaar. Het blijft altijd weer ergens terugkomen.
Ja.
En wat een... eigenlijk de meest gestelde vraag is als ik met nieuwe cliënten zit tijdens een intake. Dus dat zijn mijn vragen van hoe lang duurt zo'n traject en wanneer is het dan klaar?
Ja.
Dus mensen verlangen er eigenlijk heel erg naar om het op een gegeven moment ook af te kunnen ronden. En dan leg ik dit ook wel uit van... Ik kan de pijn niet wegnemen.
Nee.
Rouwen, dat doet pijn. Ik kan het ook niet oplossen dat rouw dus helemaal klaar is. Wat ik wel kan doen is, ik kan een tijdje met je oplopen en ook kijken van wat heb je nodig om in ieder geval de scherpe randjes van die pijn wat af te halen.
Ja.
En dat is eigenlijk hoe ik dus naar rouwen kijk. En ik vind het ook wel belangrijk om mensen daarin ook goed voor te lichten.
Mm-hmm.
Is dat het haalbare wat je kan doen, is actief met je rouw aan de slag gaan. En vooral ook kijken van hoe kan ik die pijnlijke stukjes, hoe kan ik daar zo mee omgaan dat minder pijnlijk gaat zijn.
Ja, ja. En als je zegt, als we even helemaal teruggaan naar het begin en er is dus een ervaring van verlies of rouw.
Ja.
Wat kan je als ouders in eerste instantie doen? Stel dat er iets is, of een opa of een oma die overlijdt, of inderdaad wat jij zei, een verhuizing of een scheiding.
Ja.
Wat hebben ouders te doen?
Ik denk, er zijn een aantal dingen. De eerste die heel erg belangrijk is correcte informatie.
Mm-hmm.
Dus dat kinderen weten hoe de vork in de steel zit. Dus hou ze daarin niet weg bij de juiste informatie.
Oké. Okay.
En je kent je kind, dus sluit qua taalniveau en qua aandachtspannen daarop aan.
Qua leeftijd misschien ook?
Ja, qua leeftijd ook. Yeah. En het ene kind is weer net een andere behoefte dan het andere kind.
Ja.
Besluit daarop aan, maar geef zoveel mogelijk correcte informatie die dus dan aansluit op dat belevingsniveau van het kind.
En kan je daar mij een voorbeeld noemen? Want wat is dan correct? Hè? Stel dat ik zeg van een opa of een oma is heel ziek en gaat overlijden. Wat vind je dan dat een ouder kan zeggen?
Nou, eigenlijk dit al.
Ja?
Ja,
ja, echt zo concreet?
Ja, zo concreet.
Ja.
Dan is het... natuurlijk goed om even van tevoren ook na te denken welke informatie of op welke manier vertellen we het dan. Mm-hmm. Je kan bijvoorbeeld wel een keuze maken van we weten dat oma heel ziek is en komt te overlijden, maar we weten ook niet precies wanneer. Want dat is nog best wel onzeker. Dus laten we daarin vooral nu aangeven van oma is ziek.
Ja.
En op het moment dat we later wat concreter hebben van nou, nu gaat oma de laatste fase in. Dan, ja. Dus dan vertel je zeg maar de boodschap als een soort van...
Trapsgewijs
eigenlijk. Ja, trapsgewijs.
Ja. Ja.
Maar dan de lijn is, we blijven... De correcte informatie die blijft er.
Ja. Ja.
Dat is dus eigenlijk dan... Ja. Punt 1.
Want... En eigenlijk zeg jij, hoe eerlijker hoe beter. Maakt er geen gek verhaal van.
Nee. Want dat vroeg of laat komt dat altijd uit.
Ja.
En dan kom ik, dat is mooi, ik wilde zelf naar punt 2, maar nu kom ik op deze manier bij punt 2.
Ja.
Want wat een hele belangrijke is, op het moment dat er zo'n groot iets te gebeuren staat, of aan het gebeuren is in het leven van een familie, dan is het heel belangrijk dat je weet van, ik sta er niet alleen voor. Zeker voor kinderen, die dus dat heel erg nodig hebben van die volwassenen.
Ja.
En op het moment dat je weet van, nou, papa of mama en mama nemen mij serieus, die vertellen mij hoe het is. En ik hoef daar helemaal niet over te twijfelen, want dit is gewoon het verhaal. Dan geeft dat ook een stuk geborgenheid, een stuk veiligheid.
Ja.
Dus dat is een hele belangrijke om dat, nou ja, eigenlijk vanaf begin af aan zo te hebben.
Ja.
En dan geeft dat ook de gelegenheid om dus ook... vragen te mogen stellen. Op het moment dat je als kind weet hoe het zit, dan roept dat heel veel vragen op.
Ja.
En dan kan je daar ook een invulling aan geven. Dus dan hoef je het niet alleen te doen eigenlijk.
Ja, en het is dus ook, wat ouders betreft, is het heel goed om je kind dus de gelegenheid te geven om die vragen te stellen.
Ja.
Van kom maar.
Ja.
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 Niks is te gek.
Niks is te gek. Inderdaad, nee. Alles wat jij je afvraagt, waar je mee zit of wat je voelt.
Ja.
Allemaal prima om dat ook gewoon om dat te zeggen en om dat te vragen.
Ja.
En het kan heel goed zijn, en dat is wel fijn om voor ouders in gedachten te houden van, ik weet ook niet alles.
Nee, zo is het.
Maar dan kan je bijvoorbeeld zeggen, nou, volgende keer als we met oma naar de dokter gaan, dan neem ik die vraag van je mee. Ik vind het eigenlijk wel een hele goede vraag van je.
Ja.
Dus dan,
ja, mooi.
Ja. Ja, dan beleef je het proces ook met elkaar.
Ja.
En dan laat je eigenlijk gelijk ook wel zien van, wij zijn ook feilbaar, zeg maar. Wij weten het ook niet allemaal.
Nee. Wij ook maar mens.
Wij zijn ook maar mens, inderdaad. Ja, ja. Wij vinden het ook ingewikkeld wat we meemaken. En, en daarmee, en dat zit eigenlijk in het gewone opvoeden natuurlijk ook, kinderen leren van hun ouders.
Ja.
En leren dus ook, mag je mee omgaan, je mag het af en toe ook helemaal niet meer weten. Je mag er al je emoties over hebben.
Ja.
Dus dat was één van die drie zijn. Het is natuurlijk ook die gevoelens die erbij komen.
Ja, want welke gevoelens zijn zeg maar vaak de meest gangbare reactie?
Ja.
Als er zo'n boodschap komt, wat kunnen ouders verwachten?
Ja, eigenlijk... kunnen ze alles verwachten.
Ja, en zo is het wel.
Zo is het. En eigenlijk is dat dus ook mooi. Het is juist eigenlijk een goed teken als alle emoties ook getoond mogen en kunnen worden. Want dan is daar dus ruimte voor. Dan voelt een kind, oké, papa en mama vinden dit ook verdrietig.
Mm-hmm.
Maar ze zijn nog steeds papa en mama, ze zijn er voor mij. Ik ben hun kind. Ik mag mijn emoties voelen. Wat ik nog wel eens zie op het moment dat er... wat meer stagnaties zijn, of als het wat de rouw minder soepel loopt, dan zit het er heel vaak in dat er eigenlijk geen ruimte is voor de emoties. Dus dan laten kinderen vooral de eigenlijk verwachte of gewenste emoties zien. Nou, dan kan je voorstellen, dan is verdriet hoort er heel erg bij.
Ja.
Als oma ziek is of dood is,
we
zitten nu heel erg op oma, maar we snappen het.
Precies.
Maar inderdaad, dat mag.
Ja.
Dat is de gewenste emotie.
Ja.
Dan denken we, ach, het is toch ook zo rot voor haar of voor hem.
Ja.
En we snappen dit helemaal.
Ja.
Op het moment dat... op het moment dat juist bijvoorbeeld veel meer boosheid is...
Wat ook een reactie kan zijn.
Wat een net zo gezonde rouwreactie is.
Ja.
Dan vinden we dat lastiger. Dan moet een kind daar toch even nog op aangesproken worden. Want dat is niet de bedoeling.
Ja.
Terwijl ja. Dat kind is net zo aan het gezond aan het rouwen als dat kind wat verdrietig is.
Ja. Ja.
Dus dat is wel eigenlijk een mooie vraag ook wel van je. Want dat is denk ik helpend voor ouders en ook nou ja, voor andere opvoeders om ja. ook bij stil te staan van dit hoort er gewoon bij.
Ja, want wat is dan gezonde rouw als je het daarover hebt?
Misschien is dat ook fijn om dat ook te bedenken, is dat in verre weg het grootste gedeelte van percentage van de mensen die aan het rouwen zijn, rouwen eigenlijk op een gezonde manier.
Oh, gelukkig.
En dus dat is een soort van geruststelling.
Ja, precies.
En slechts een klein percentage is echt, dan kan je zeggen, die is ziekelijk aan het rouwen. Hè. Dus dan op het moment dat we het handboek van de psychiatrie erbij pakken, dan staat daar ook een diagnose over in. Mm-hmm. Maar dat is maar van alle mensen die aan het rouwen zijn een heel klein percentage. Dat betekent niet dat je niet echt goed ziek kan zijn van rouwen. Want het is een totaal overweldigende ervaring. Hè? Zoals ik dat net ook noemde, wat zich echt in alles doorwerkt.
Ja.
Wanneer wordt het dus echt moeilijk, is als je gewoon gaat vastlopen in de verschillende levensgebieden.
Ja.
Dus op het moment dat je kind eigenlijk langdurig niet meer meekomt op school, zich echt grote concentratieproblemen heeft, echt langdurig, waarbij het niveau echt wegzakt, bijvoorbeeld op schoolniveau, waarbij het samenspelen met leeftijdsgenootjes niet meer gaat of het kind gaat dat uit de weg.
Ja. Ja.
Dus eigenlijk op al die verschillende gebieden dat iemand langdurig uitvalt.
Ja.
Dat is een goeie om dan eens even na te gaan van, hey,
hebben we het hier nog over de gezonde manier van?
Precies.
Ja. Hey, en als je het hebt over wat ouders nou kunnen herkennen aan hun kind, dat ze in de rouw zijn. Want we hebben het nu toevallig over overlijden, maar jij zei net ook heel mooi van, joh, het zit hem ook in andere verlieservaringen.
Ja.
Verlies van misschien gezondheid van een kind of verlies misschien van, wat we net zeiden, een andere woonplaats, dus verhuizen.
Ja.
Maar hoe herken je dat nou als ouders, dat je denkt,
we
zijn in een soort rouwfase beland.
Ja, ik denk dat het sowieso helpend is om op het moment dat er veel verandert in het leven, om gewoon regelmatig bij elkaar in te blijven checken. En om dus ook eigenlijk ruimte te geven aan je kind om aan te geven wat zij of hij voelt en denkt. En,
dus ik ben als ouder nieuwsgierig?
Wees en blijf nieuwsgierig. En als ik zeg blijf ook, dus ook soort van in een elke avond even inchecken. Niet als het af en toe een keer oplopt of als je denkt, nu is er een aanleiding voor.
Mm-hmm.
Maar blijf even inchecken.
Mm-hmm. En dan ben ik nieuwsgierig naar de beleving.
Ja, hoe is het nou met je?
Ja.
En wat dan helpend is om te doen, om niet alleen maar te focussen op alles wat er niet lukt. Dus niet alleen maar dan heel erg sturen naar, ben je nog wel eens verdrietig over oma? Of als je verhuisd bent van, mis je je klas heel erg? Sowieso zijn dat...
Terwijl het heel veel handliggend is, vind ik.
Ja. Dus hou hem eigenlijk heel breed. En focus daar zowel op in het hier en nu. En op de dingen die vooral met het verlies te maken hebben. En dan eigenlijk op het moment dat ik met cliënten aan de slag ga, komt die tweedeling komt eigenlijk ook altijd wel terug. En ik noem dat dan, ik leg dat vaak aan cliënten uit als twee eilanden.
Ja.
Je hebt een eiland verlies, waarbij je vooral stilstaat bij alles wat er was en niet meer is en niet meer terug gaat komen.
Ja.
En het eiland van herstel, waarbij je focus legt op het doorgaan met het leven. Dan juist op vriendjes
en het hier en nu.
En het hier en nu, inderdaad. Dus en eigenlijk als rouwen heb je die twee eilanden nodig. En zo kan je dat misschien als ouder ook wel aan je kind uitleggen. En ook bijna voor jezelf visualiseren.
Ja, precies.
Op het moment dat er in de grote lijn een balans is tussen die twee eilanden, dan kan je ook wel spreken van, maar dit is best wel, mijn kind is wel gezond aan het rouwen.
Ja, dus je wil eigenlijk dat die twee eilanden elkaar wel mogen ontmoeten.
Ja.
Want als het een ontmoeting is, dan?
Nou, dan doen ze eigenlijk allebei mee.
Ja.
Dus dan mogen ze er allebei zijn.
Exact.
En, ja. En wat je zeg maar ziet, is dat rouwende pendelen tussen die twee eilanden. Dus een periode lang ben je wat meer op het verlieseiland. En een periode ben je wat meer op het hersteleiland. Maar je pendelt als er sprake is van gezonde rouw tussen die twee.
Ja, en is het op het verlieseiland alleen maar verdriet?
Nee, daar zitten ook juist hele mooie kanten. Dus dan bijvoorbeeld daarom was jouw beginvraag wel zo'n mooie. Daar zitten ook die herinneringen.
Oh ja.
Dus ik zal niet heel uitgebreid hier over mezelf aan de slag gaan.
Maar... Ja, mag.
Nee. Ik ben op jonge leeftijd mijn beide ouders verloren.
Okay.
En juist bijvoorbeeld zo'n vraag,
dat
gaat dus heel erg aan de verlieskant zit hij bij mij. Maar dat is juist ook een hele mooie herinnering. Dus het is niet zo dat alleen maar de rotdingen op het verliesstuk zitten. Of dat er op het herstelstuk alleen maar de positieve dingen zitten. Want het doorgaan, het focussen op de toekomst, dat houdt tegelijkertijd ook in dat je dat aan het doen bent zonder die ander. Die je eigenlijk heel erg mist. Dus op die twee eilanden zitten ook weer, al die verschillende dingen die komen daar weer zo in terug.
Ja. Maar kon jij het zeg maar vroeger al hebben, als je dat nu terugbedenkt, want toen was je nog niet zo wijs als nu, denk ik. Maar kon je het toen hebben dat het op verlieseiland, dat iemand daar ook naar de leuke dingen vroeg?
Ja.
Kan een kind dat aan?
Ja, absoluut. Ik denk, we kinderen, daar word ik de hele dag door eigenlijk op een positieve manier mee geconfronteerd. Kinderen kunnen veel meer aan dan dat we vaak denken. Kunnen ook nog veel meer... in een soort van creatieve oplossingen denken dan dat wij dat kunnen. Wij zitten vaak veel vaster.
Ja.
Ik denk, als ik dan terugdenk aan mijzelf toen, er zijn eigenlijk twee belangrijke mensen toen in mijn leven geweest. Een zus van mijn moeder, een tante, mm-hmm. en een vader, of een broer van mijn vader, een oom.
Ja.
En wat zij beide eigenlijk heel fijn deden, is zij waren gewoon aanwezig. Zij waren er gewoon voor mij en zij namen mij heel serieus. Dus ik mocht van alles zeggen en denken en doen.
Ja.
En het hoefde niet de hele tijd alleen maar dan over het verdriet te gaan. Het mocht overal over gaan. Ja. Dus daarin, die balans van die twee eilanden die ik net vertelde, die zat er heel natuurlijk zo in. Ja. Zonder dat zij zaten hier helemaal niet zo per se op die manier over die eilanden, weet ik dat niet. Zij waren er gewoon.
Ja, mooi.
En, dus vaak als ik aan die tijd terugdenk, is dat echt zo van waarde geweest.
Ja.
Dus misschien is dat ook wel mooi dat we daar ook nu bij stilstaan. Dus eigenlijk hoef je niet eens zo heel erg veel te doen. Als je maar gewoon oprecht geïnteresseerd bent, het kind serieus neemt en ook gewoon aanwezig bent. Zonder het allemaal maar gelijk op te willen lossen. Ja, dat hoeft helemaal niet.
Dat is ergens, vind ik dat ook een geruststellende gedachte. Want ik merk bij mezelf... Ik merk bij mezelf ook vaak dat ik denk, ik vind dat spannend dat dat kan gebeuren.
Ja.
Het is iets, ik weet niet of het gebeurt vandaag of morgen. Ik weet niet of het mij overkomt, mijn kinderen overkomt.
Ja.
En daar kan je best over nadenken. En dan, weet je wel, hoe reageer ik dan? Wat voor moeder ben ik dan?
Ja, ja.
En ik vind dit ook geruststellend dat jij zegt van eigenlijk, weet je, als je maar gewoon beschikbaar bent.
Precies.
En je probeert die nieuwsgierigheid maar vast te houden.
Ja.
Dan kan je daar waarschijnlijk met elkaar ook wel weer doorheen komen.
Ja, ja. En als je het even niet weet, mag je dat ook zeggen. Je hoeft niet, wat we eerder al zeiden, die perfecte ouder te zijn.
Nee.
Soms weet je het ook gewoon niet.
Nee.
En heb dan wel een beetje die bereidheid en daar kan je ook wel weer de lol in vinden. Om dan dus maar om samen eens te gaan sparren over hoe gaan we dat dan doen.
Ja. Ja, want dat is wel, dat lijkt mij ook ingewikkeld. Want stel nou dat je een ouder bent die net zo hard rouwt,
mm-hmm.
Dan heb je eigenlijk twee taken. Want je bent met jezelf, wil je op die twee eilanden zo goed mogelijk staande houden. Maar je wil ook natuurlijk er voor je kinderen zijn.
Ja, als ouder heb je echt gewoon dubbele belasting, zou ik zeggen.
Mm-hmm.
Je bent echt op meerdere borden tegelijkertijd aan het schaken.
Ja.
En daarin een goede balans bewaren is dus heel ingewikkeld. Tegelijkertijd is dat dan dus wel nodig om het ook door te komen.
Ja.
En waar ik dan daarbij ook aan moet denken is, als we in het vliegtuig zitten, krijg je altijd zo'n instructie. Nou, 9 van de 10 mensen zitten volgens mij uit het raam te kijken. Ik denk, ik weet het wel. maar als ik daar zo aan denk, is wat ze eigenlijk met die mondkapjes bijvoorbeeld altijd uitleggen is, zet eerst het mondkapje bij jezelf op.
Ja.
En dan pas bij je kind.
Ja.
En zo is dat hierbij eigenlijk ook. Dus op het moment dat je eigen rouw gewoon compleet uitstelt, dat je denkt, nou, daar is nu geen ruimte voor. Ik ga me nu helemaal op mijn kind focussen. Uiteindelijk kan je er niet in alles wat we net zeiden. Mm-hmm. Dat kan je niet doen op het moment dat je zelf nog zo in die rouw zit. Zelf zo nog aan het overleven bent. Dus je moet daarin eigenlijk jezelf wel de tijd gunnen om dus zelf te mogen rouwen.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd daarnaast, parallel daaraan, ook er voor je kind te zijn.
Ja. En dat zelf rouwen, is dat dan een stukje zelfzorg?
Eigenlijk is dat niet zo heel veel anders als wat we net zeiden, wat voor kinderen belangrijk is.
Mm-hmm.
Dus kinderen rouwen niet zozeer heel veel anders dan volwassenen.
Mm-hmm.
Wat ik juist, waar ik net voor pleitte, van kinderen hebben vooral die stabiele volwassenen naast zich nodig. Daar pleit ik eigenlijk ook voor ouders ook voor. Van op het moment dat je zoiets groots meemaakt, durf daarin ook eigenlijk ook hulp te vragen.
Ja.
Ga er niet vanuit dat je het allemaal maar moet kunnen. Of dat het allemaal maar heel snel opgelost moet zijn. Nee, dat mag tijd kosten. En durf daarin ook in jezelf te investeren en dus ook eigenlijk hulp bij te vragen.
Ja.
Op het moment dat toch wat moeilijker gaat.
Ja, en dat kan van een professional zijn, maar je kan ook op zoek gaan naar goede vrienden, familie.
Absoluut.
Die steunend zijn, toch?
Ja, absoluut. Ja. En wat ik vaker bij volwassenen hoor, is dat ze nog wel aan het zoeken zijn van wat is dan fijn voor mij. Want vaak willen mensen wel wat.
Mm-hmm.
En heel vaak komt er dan zo'n aanbod van, je kan me altijd bellen.
Oh, ja.
Ik zou wel tip ook mee willen geven, als er nou iemand in je omgeving met rouw te maken krijgt, doe een concreet aanbod. In plaats van dat je zo'n vage oplossing aanbiedt. Want dat...
Je kan me altijd bellen, dan leg je eigenlijk het initiatief bij die ander neer.
Ja.
Dus dat is veel te ingewikkeld.
Precies. Stel dan bijvoorbeeld voor van, je hebt het nu zo druk. Zal ik gewoon, vind je het fijn als ik een paar keer voor je kook?
Ja.
Of dat ik, dat je zoon met mij zo meegaat voor het sporten. Dat ik even dat halen en brengen doe. Weet je, gewoon lekker concreet. Daar hebben mensen wat aan.
Geldt het ook voor kinderen? Stel dat bij mijn dochter van 10 jaar in de klas een jongetje heel iets heftigs meemaakt.
Mm-hmm.
Mag mijn dochter van 10 dan ook aan het jongetje van 10 iets concreets aanbieden?
Ja, want dat is eigenlijk wel een mooie waar ik dan... zo breng je me weer op een idee. Wat eigenlijk mooi is, en dan, ik ga even wat er nu in me opkomt zeggen. En dan kijken we of die hier goed op aansluit. Kinderen willen eigenlijk ook graag wat doen. Dus, en dat is heel fijn. Dus geef ze ook vooral die ruimte om iets te mogen doen. Dus bijvoorbeeld voor deze jongen, of voor dit meisje met die jongen in die klas.
Ja.
Hoe fijn zou het zijn als ze zegt van, ik maak een tekening voor je, want ik vind het zo rot wat je meemaakt. Of wij gaan dan en dan naar de bioscoop, ga je mee? Of, weet je wel? En wat dan dus belangrijk is geef kinderen daarin ook vooral de ruimte om iets te doen. Op het moment dat ze zien van, de ander is verdrietig of de ander is aan het rouwen. Maar hou het dan wel op een niveau wat ook passend is bij de leeftijd van het kind. Dus dan een tekening maken vind ik dan heel passend.
Ja.
Of zeggen van, we gaan dan toch dat al doen, wil je mee? Dat is voor ouders denk ik ook nog voor wel interessant om in de gaten te houden. Of kinderen dat dan bijvoorbeeld op die manier doen. Of dat ze, en dat kan een risico zijn, is dat ze in die ouderrol schieten.
Mm-hmm.
Dus dat ze juist heel erg voor de ander gaan zorgen.
Ja.
En wat ik dan vaak zie is dat kinderen heel erg voor mama gaan zorgen.
Ja.
Terwijl, dat is niet hun taak.
Nee, klopt. Ja, dat herken ik heel erg. Want je ziet gewoon dat kinderbrein altijd aangaat op, ik wil dat het mijn ouder goed gaat.
Precies.
En die gaat er enorm zijn best voor doen.
Ja.
Ook al wat je zegt, het is totaal niet hun taak, maar het gebeurt.
Ja.
Ja.
En daarmee ook het voor de ouder goed willen doen.
Ja.
Ook denken van, weet je, papa of mama, die is al zo verdrietig. Die moet ook nog eens een keer ook mijn verdriet bijdragen. Dus dat goed hoeven doen, dat kan ook nog eens een keer daarin terugkomen.
Ja. Ja.
En daarin kan je een kind enorm vrijpleiten door juist eigenlijk heel concreet aan te bieden van, weet je, jij maakt de mooiste tekeningen van de wereld. als jij nou af en toe zo'n tekening voor mij maakt, dan hang ik hem op onze speciale plek en daarmee doe je mij echt een groot plezier.
Ja.
Dat vind ik zo fijn.
Ja.
En voor de rest hoef je niet voor mij te doen.
Nee,
want hoe verdrietig ook ben, maar ik kan ook voor mezelf zorgen. En als het echt niet lukt, dan mag ik de buurvrouw bellen, bij wijze van spreken, voor een goed gesprek.
Ja, mooi. Ja, we lopen alweer een beetje tegen het einde van deze podcast aan.
Gaat
zo
heel
snel gaan we. En ik heb ongelooflijk veel gehoord. Ook dingen waar ik eigenlijk nog veel meer over zou willen weten.
Ja.
Ik vond de twee eilanden zoals je het schetst, vind ik heel helpend. Dat er allebei mag zijn. En dat er zijn altijd die twee kanten van de medaille. Snap je? Dat is in alles.
Ja.
Je hebt dag en nacht en je hebt licht en donker.
Ja.
En dat is hier ook weer bij. Dat vind ik vaak zo verbindend.
Ja.
En dus dat geeft mij ook wel weer, hou vast.
Ja.
Om te kijken van hoe kunnen we hier als ouders mee omgaan. Als jij als afsluiter nog zegt van joh, één van de dingen die ouders gelijk als rouw of verlies in je gezin is, echt even zou moeten doen, gewoon heel concreet. Wat zou je als afsluitende tip mee willen geven?
Even denken.
Je hebt veel tips.
Ik heb heel veel tips.
De gouden.
Ja, de gouden tip. Als je als gezin iets groots meemaakt, dan stel oma overlijdt. Je hebt een vader en moeder blijven achter en drie kinderen. Dan heb je uiteindelijk vijf mensen die iemand kwijt zijn. Wij denken allemaal dat is oma. En dat is ook oma. Maar ze hebben alle vijf weer een andere relatie gehad met oma.
Ja.
Dus oma heeft voor iedereen weer wat anders betekend. Of was een ander onderdeel van het leven.
Ja.
Daarbij zijn het ook vijf verschillende mensen die ook sowieso in het leven al op vijf verschillende manieren met dingen om kunnen gaan.
Ja.
En ik denk dat het heel erg helpend is om met elkaar in zo'n gezin te realiseren. Wij doen het eigenlijk allemaal weer op onze eigen manier. En daarin is geen goed of geen kwaad. We zijn eigenlijk allemaal een beetje aan het zoeken, aan het prutsen. Van hé, maar hoe gaan we dit nu aanpakken? Mm-hmm. En op het moment dat je het op die manier kan bekijken, dan geeft dat ook wat meer een soort van begrip van oké, ik snap waarom die andere het zo doet.
Ja.
Dus wees je bewust van die vijf verschillende verlieskanten, vijf verschillende mensen. En hou dan die eilanden dus in gedachten. Want dat kan dus betekenen dat er bij wijze van spreken drie op het ene eiland zitten en twee op de andere.
Ja.
Dus dan zit je net even wat anders in de wedstrijd, zou ik zeggen.
En geef daar ruimte voor en heb daar weinig oordeel over.
Ja, precies. Ja. Blijf in verbinding.
Ja, mooi. Dankjewel voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar Gewoon Opvoeden, de podcast. We hopen dat je misschien morgen al een deel van de gegeven concrete tips kan toepassen. Volg ons op je favoriete platform en mis geen enkele aflevering. Heb je een reactie op deze aflevering? Stuur een mail naar gewoonopvoeden@ozo.nl. Gewoon Opvoeden is mogelijk gemaakt door jeugdzorgpraktijk Echt Kinderachtig. Tot de volgende keer! Thank you.